Heeft in het Lagerhuis het voorlopige akkoord over de Brexit verdedigd. Het huis was zeer kritisch, zo verwijt Labour-leider Corbyn dat May het parlement voor een valse keuze stelt. Dat moet volgens hem kiezen tussen haar Brits-deal of geen enkele deal. May gaf geen details over de Brexit-deal. Verder zei ze dat er zeker geen tweede referendum komt over het vertrek van de Britten uit de EU. May moest na het vragenuurtje gelijk door naar het kabinetsberaad. Daar gaat het ook over de uitkomsten van de onderhandelingen. De helikopter die neerstortte bij het stadion van de Engelse club Leicester City had technische problemen. Uit onderzoek is gebleken dat hij onbestuurbaar was. Toen de piloot naar links stuurde, ging het toestel naar rechts. De helikopter, met aan boord de Thaise eigenaar van Leicester City, steeg vorige maand op vanaf de middenstip. Op een hoogte van zo'n 120 meter begon het toestel rond te tollen en stortte het net buiten het stadion neer. De voorzitter en vier anderen kwamen om het leven. Helikopterfabrikant Augusta Westland laat toestellen van hetzelfde type onderzoeken. Na 219 jaar komt er vandaag definitief een einde aan het postkantoor. Over een paar uur sluit de laatste vestiging in Den Haag. Dat het postkantoor nog zo lang kon open blijven ligt aan de huurovereenkomst die nog doorliep. Het eerste postkantoor ging in 1799 open. Na vandaag heeft PostNL alleen nog maar 3200 servicepunten. Die zitten vaak in supermarkten. Het weer. Op veel plaatsen is het zonnig. Het wordt 11 tot 13 graden. Vannacht blijft het helder en is er kans op mist. Het koelt af tot een graad of 3. Plaatselijk wordt het dicht bij het vriespunt. Morgen kunnen de mist en lage bewolking hardnekkig zijn. Maar op veel plaatsen breekt de zon ook door. En het wordt morgen 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is René Passet van de ANWB. De N208 Sassenheim naar Haarlem is dicht na een ongeluk tussen Lisse en Hillegom. Dat was de verkeersinformatie.
Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Alba Belmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. OBA. Leef en leer.
Dit is Amsterdam, Radio Salto.
Bij ons is Frank Bond, de frontman, zanger en gitarist van de band Alaska. Onlangs hebben zij hun nieuwste album uitgebracht met de titel Plea for Peace. Hoe dit tot stand is gekomen en wat de Alaska Sound is, horen we zo dadelijk van Mr. Bond himself. Tot zo!
Frank, welkom bij Hello Radio.
Hey, hallo.
Leuk,
Frank,
dat je bent.
Ja, leuk dat je hier bent. Je bent zanger-gitarist van de Nederlandse band Alaska, met Engelstalige muziek. Wie spelen er nog meer in deze band?
We staan op dit moment met 5 man. We zijn met Louis van Zinderen, dat is de drummer. Die komt uit Friesland, uit Sneek. Ferry Jonk, die is gitarist, banjist en tweede stem. Paul Bond, dat is mijn broertje. Die speelt de toetsen en tweede stem. En op dit moment op bas hebben we Martin Tol.
Oké. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
Als band zijn we eigenlijk de kern van de band zoals die vroeger bestond, zijn Louis, Ferry en ik. Dat is eigenlijk en mijn broertje Paul dan en Martin Tol, Bas, die zijn eigenlijk soort sessiemuzikanten erbij. We bestaan al sinds 2008 officieel. En sinds 2010, toen Louis erbij kwam, de drummer, toen werden we eigenlijk pas leuk, zeg ik altijd.
Oh, ja. Ja.
Toen viel alles pas op zijn plek. Dat was gewoon een mede gek en muzikant die snapte wat wij wilden maken.
Kijk.
En sindsdien zijn er een paar kleine wisselingen geweest. We zijn eerst erg lang met z'n vieren geweest. Sinds 2014 zijn we met z'n drieën overgebleven als harde kern. En hebben we de sessiemuzikanten erbij voor live en in de studio soms.
Ja, en hoe drumt Louis?
Louis is een intelligente drummer. Dus dat houdt in dat hij snapt dat hij soms een stapje terug moet nemen. En niet altijd alles vol hoeft te plempen. En dat is, daar houden wij van. We weten dat het bij de eerste keer dat we hem spraken, toen hadden we het gewoon van alles en nog wat. En toen zei hij eerst van dat hij een hekel had aan drumsolo's. Dat was zijn eerste ding dat hij zei. Van, ja, ik weet het, dat is een goede drummer. En hij had een hekel aan Phil Collins. En hij vond Ringo Starr de beste drummer die er was. Dus toen was hij eigenlijk aangenomen. Dat was eigenlijk, toen wisten we iets van, ja, dit is deze moeten we hebben.
Heel belangrijk dat je een goede drummer hebt. Hè?
Ja,
dat is toch ook een stukje belangrijke basis.
Dat is cruciaal. Ja. Iemand die ook vanuit de compositie denkt. Dat is wel Louis als drummer.
Oké.
Ja.
En jouw broertje William?
Paul is dat.
Oh, sorry.
Ja. William was niet mijn broertje, wel ook Bond van achternaam.
Oh, oké. Okay.
Maar dat is een voormalig toetsenist.
Ja.
En die is sinds 2014 niet meer bij de band.
Oh, oké. Okay.
En mijn broertje heet Paul dan. En die
heet Paul.
En die heeft dan eigenlijk William vervangen.
Oké, okay.
Die manier. Okay.
En wat voor toetsen doet hij?
Alles wat lijkt op een toetseninstrument bespeelt hij.
Echt waar?
Absoluut. Echt waar, joh?
Ja, hij is een hele bedreven toetsenist, maar alles met toetsen.
Goed zeg.
Je hebt een hele mooie gitaar meegenomen.
Mm-hmm. Dankjewel.
Welk merk is dat?
Dat is een Guild.
Een Guild, ja.
Ja, Amerikaanse merk.
Waarom heb je daarvoor gekozen?
Ferry die heeft een jaar in Amerika gewoond en doorgebracht. En een goede vriend van hem, die adviseerde hem voordat hij naar Amerika ging, van als je naar Amerika gaat, zorg dat je een Guild koopt. En dat was iemand die er wel verstand van had.
Ja, precies. Dus dat moet je wel weten.
Die kocht dan een Guild voor natuurlijk betere prijzen en noem maar op. En die nam je mee naar huis. En ik weet de eerste keer dat we samen spelen waren en zo, dat hij die Guild speelde en ook aan mij even gaf. Dat ik dacht van shit, dit is wel een bijzondere gitaar. Het is een heel erg gitaar waarmee je heel veel kan doen. Zowel slag als tokkelwerk kun je er heel erg mooi uit laten komen. En heel veel andere gitaren zijn in mijn mening het geschikt voor het een of het ander. En dit is een gitaar die eigenlijk alles wel kan. Dus sindsdien zijn wij echt Guild adepten. We hebben al onze akoestische gitaren zijn
Guild adepten.
Zijn Guild. Ja.
Oh, kijk eens aan.
Wat grappig.
Ja, goed. Omdat Gibson veel wordt genoemd en Fender en dergelijke.
Ja, maar dat is meer voor elektrisch.
Ja, klopt.
De akoestische Gibsons zijn niet te betalen. Nee. Of zijn wel te betalen, maar dan
kost wel even wat.
Moet je andere dingen niet doen in je leven.
Ja, dat kan.
Maar wat ik me afvraag is, als je gaat shoppen voor een gitaar of een ander instrument, hoe lang ben je dan bezig?
In mijn geval hangt er eigenlijk altijd van af. Soms heb je impuls kopen. Een paar jaar terug kwam ik een Jazzmaster tegen op internet. En dat was een 1983 Japanse Jazzmaster. En die gitaren werden destijds voor het eerste keer in Japan gemaakt door Fender Japan.
Ja.
En die Japanners wilden zich zo graag bewijzen dat ze eigenlijk gitaren maakten die beter waren dan de Amerikanen. En de Amerikanen hebben ze toen terug moeten fluiten. Zo van, dit gaat helemaal niet goed. Jullie maken jullie zetten ons eigenlijk voor schut.
Oh, wat erg.
Dus een 1983 Japanse Jazzmaster, die moet je hebben. En ik zag iemand op Marktplaats en die wist duidelijk niet wat hij had. En die verkocht hem. En
Voor
een goede prijs. Ja. En die wilde ook duidelijk een andere gitaar kopen, meldde die. Dus toen heb ik gelijk daar heel snel op gehandeld. Dat was alweer een paar jaar terug, hoor.
Ja.
Maar dat is een voorbeeld van wanneer het heel snel gaat. Met andere kopen kan ik best wel lang overwegen, weet je, voordat ik koop. Omdat je moet het vaak ook even spelen. Je moet vaak even dubbelchecken. En ook naarmate je meer gitaren hebt, en ik heb al best wel wat gitaren, dan word je ook kritischer keuzes maken.
Ja.
Omdat je al heel veel hebt. Dus
hoeveel
heel veel
gitaren heb je?
Ik denk, het is ergens dat ik het dus niet exact weet, maar het zijn er wel 10 of 11 of 12 zo.
Nou, het is wel aardig wat, ja. Oké. Okay. Maar heb je wel eens een gevoel gehad van, hiermee heb ik echt een miskoop gedaan?
Ik heb wel eens een keer iets gedaan wat ik voor de studio kocht. Dus dan voor het na, ik heb ook een studio. En dan koop je iets om dan bevalt bijvoorbeeld een klein fragment van een liedje te gebruiken.
Ja.
En dan is het soms wel een beetje duur voor het gebruik wat je ermee doet. Dus dan heb je een instrument en dat gebruik je misschien in één keer in de...
Lange tijd.
Eén keer in het jaar of zo. Dus dat is dan wel misschien een... Dat was een Fender Mandocaster heb ik een keer gekocht. Dat is een soort van elektrische gitaar, maar heel klein. En met een mandolinachtige stemming.
Oh ja.
En die kun je op het juiste moment in de studio kun je die, toevoegen als een soort van extra klank op een andere gitaar.
Ja, dat is natuurlijk wel leuk.
Maar er moet wel net dat moment daar zijn dat je die... Dat je dat gaat gebruiken.
Ja. Ja, want anders ga je natuurlijk daarnaar spelen. Hè? Van, dan kan ik dat weer gebruiken. Inderdaad. Dat wil je natuurlijk niet.
En dat is ook niet per se hoe het werkt, nee, inderdaad.
Nee.
Ja.
Frank, van waar de naam Alaska?
Heel suf. De spannende versie en de minder spannende versie. We beginnen met een minder spannende versie. Dat is gewoon dat we hebben een heleboel namen. En Alaska was de meest...
Voor de hand liggend?
Voor de hand laat. Gewoon de naam die het meest eruit sprong. En dat was alweer in 2007 of zo. En toen hadden we zoiets van, als je Alaska met een K heet, dan ben je natuurlijk niet te vinden op internet.
Oh.
Dus als we Alaska met een C zijn, weet je, de Beatles veranderden hun naam met naar Beat, weet je. Dan doet er een bepaalde dubbelzinnigheid natuurlijk in. Maar heel veel namen hebben natuurlijk van bands, hebben ze misschrijving expres. Dus dat is iets van, prima. Dat is een minder spannende versie. En Alaska betekent in het Inuit dat wat de zee breekt. Dus het is eigenlijk iets wat heel sterk staat.
Ja.
En als band, met wat wij allemaal mee hebben gemaakt en avonturen... vallen wel in de categorie...
Jullie staan sterk.
Wij staan sterk, ja.
Ja. Wat hebben jullie zo al meegemaakt dan?
Ik weet niet of ik er echt ooit een boek over ga schrijven. Ik weet niet of ik er zin in heb. Maar we hebben wel alle industrie-clichés wel meegemaakt.
Oh, ja.
Van de foutenmanager tot aan geld dat verdampte. Tot aan verkeerde deals met verkeerde mensen.
Ja.
Investeringen die misliepen. Rechtszaken, noem maar op.
Oh, dat is wel vreselijk.
Ja.
Jullie bestaan al best wel een tijd, toch?
We bestaan al een hele tijd, maar 8 jaar echt intens, om het zo te beschrijven.
Ja, dat kan je wel stellen.
Ja.
Dat is niet leuk, hè, als je zo
bezig bent. De muziek is mooier dan de industrie.
Ja, zeker. Dat is inderdaad wel een cliché, maar het is wel zo.
Ja,
ja absoluut. Ja, dan mag je ook Alaska heten.
Ja, we staan nog steeds sterk. Dus dat is dan wat we nog steeds onszelf op beroepen.
Ja.
Krijg je daar wel inspiratie uit, hoe vervelend het ook is wat je allemaal meemaakt?
Nee, dat soort ellende inspireert mij niet.
Nee.
Ik ben ook van mening dat je daar niet liedjes over zou hoeven moeten schrijven, omdat het iets is wat je juist uit je leven... Het zijn heel erg negatieve energieën. Zeg maar.
Ja.
En dat moet je niet met je meeslepen. Ook niet in liedjes.
Ja, ik vraag mij af, omdat het zijn clichés in de muziekindustrie. En dan toch, ook al wil je het niet, overkomt het je.
Ja.
En dat is toch wel iets wat heel vervelend is. Het hoort er helaas bij. Mm-hmm. Zodra er geld wordt verdiend, dan hebben ego allemaal. En gaat het niet allemaal even eerlijk. Dat is wel lastig inderdaad. Ja. Maar het maakt jullie wel sterker als groep.
Ja, nee, dat klopt.
En ik vroeg mij ook af, want Alaska is inderdaad wel catchy. Jullie logo met die twee vogels, waar is dat op geïnspireerd?
Oh ja, cool. Ja, dat is een goede vraag. Dat is ons nieuwe album inderdaad. Ik was op zoek naar een beeld wat goed kon verwoorden wat we met het album deden. Dus het moest iets zijn wat in een zekere zin catchy was als beeld. Omdat ook het album best catchy is. En op hetzelfde moment moest het wel een soort van diepere betekenis hebben. En kraanvogels die hebben een prachtige symboliek. In de Aziatische wereld, maar ook wel bij ons, kwam ik later achter. Maar ze staan onder andere voor wijsheid. Maar ze staan ook voor vrede. Ze staan ook voor doorzettingsvermogen. Waakzaamheid. Dus het zijn eigenlijk vogels die staan voor een heleboel verschillende principes. En een bepaalde mythische status hebben. Er zijn best wel coole dingen aan die vogels. Bijvoorbeeld dat ze dus... Ze net de zwaan, blijven ze altijd bij elkaar als ze eenmaal een paar zijn. Dus dat is mooi.
Zeker.
Maar als ze bijvoorbeeld vliegen, dan rusten ze met elkaars nek op elkaar.
Als ze vliegen?
Ja, om uit te rusten, zeg maar. Dus dat is wel bijzonder dat ze elkaar op die manier ondersteunen.
Ja, zeker.
En als ze slapen in een groep, dan is er altijd één die met een steen, zeg maar, de wacht houdt. En die heeft hij in zijn poot. En wanneer die steen valt, dan wordt hij wakker.
Ja.
Dus dat is best wel coole dingen voor vogels om te doen.
Ja, best wel bijzonder. Maar wie bedenkt dat? Waar komt dat vandaan?
Nou ja, het beeld van die kraanvogel sprak mij ontzettend aan.
Ja, toen ben je daarna dat gaan uitzoeken.
Precies, en toen bevestigde dat alleen maar waarom dat beeld misschien mij aansprak.
Ja.
In eerste instantie al. Dus toen had ik zoiets van, dat is vrij.
Ja, super vrij. Ja.
Frank, wat voor muziekstijl hebben jullie?
Als ik het zou moeten omschrijven, dan zou ik het omschrijven als een soort van folk... pop. Maar ik zie altijd wel dat het omschrijven van muzieksoort is ontzettend lastig.
Ja, dat is een vervelende vraag.
En dat is een lastige vraag inderdaad. Ja. Omdat het is ook zo vaak zoiets van luister gewoon. Ik hou het niet van om te zeggen van we klinken als deze band gecombineerd met die band. Want dat is ook vaak gewoon niet waar.
Ja.
Plus dat is heel subjectief.
Klopt.
Dus, maar het doel bij ons is om, als ik zou onze missie statement zou moeten omschrijven, is het om tijdsoverschrijvende muziek te maken met een kunstwaarde. Dus dat houdt in dat onze muziek over 10 jaar of 20 jaar nog steeds geluisterd moet kunnen worden en relevant moet kunnen zijn.
Ja.
En daarbij moet het textueel gezien iets doen wat ervoor zorgt dat het ook op meerdere manieren te interpreteren is. Of op meerdere manieren tot je te nemen is. Dus ik vind tekst ontzettend belangrijk.
Ja, zeker. Tekstbeleving is heel belangrijk, ja.
Ja.
En waarom Engelstalig?
Nou, ik vroeg me dat toevallig gisteren af, eigenlijk. Ik bedacht me gisteren opeens, ik ben laatst verhalen geworden een paar weken terug.
Oh, gefeliciteerd.
Gefeliciteerd.
Jongetje, meisje?
Een jongetje.
Oké.
Ja. Zo. En de naam?
Nimuwen.
Nimuwen.
Nimuwen Esra.
Oh, dat is een bijzondere naam, zeg.
Ja.
Daar zit vast ook weer een verhaal achter.
Daar zit ook een verhaal achter. Dus, maar laten we inderdaad, ik bespaar je dat verhaal, maar Nimuwen heet hij. Maar ik bedacht me gisteren, ik zong liedjes voor hem natuurlijk, als hij verdrietig is of bij het eten of als ik hem te eten geef of als je hem verschoont en hij huilt, weet je.
Ja.
En dan zing je natuurlijk in het Nederlands, omdat dat iets is wat dichtbij je ligt, weet je. En iets waar je een heleboel dingen mee kan, zeg maar, ook vooral bij kinderen natuurlijk. Wij kunnen met Nederlands heel mooie dingen verkleinen en lieflijk maken en dat is een van de krachten van Nederlands taal.
Dat klopt.
Maar toen dacht ik ook inderdaad van het is grappig dat je ervoor kiest om iets te doen wat misschien iets verder van je af ligt. Terwijl aan de andere kant, ik ben opgegroeid met Engelse muziek. Dus ik heb vanaf jongs af aan, mijn vader's collectie was allemaal Engels.
Ja.
Met uitzondering van Boudewijn de Groot. Dus je luistert eigenlijk alleen maar Engelstalige muziek.
Ja.
En als je dan jezelf op die manier uiteindelijk gaat uiten, ja, dan is Engels erbij ook een veel krachtigere taal dan het Nederlands wanneer het op muziek aankomt, denk ik. In kinderliedjes is het allemaal heel lieflijk en zo in Nederlands.
Ja.
Maar het is een taal die zichzelf minder leent om mee te zingen.
Ja, we gaan er zo op door.
Frank, je vertelde net waarom jullie de keuze hebben gemaakt voor Engelstalig.
Mm-hmm.
Hoe lang zijn jullie inmiddels bezig daarmee?
We doen dat nu als band 8 jaar intensief.
Oké, dat is al inderdaad een lange tijd.
Ja.
En dan heb ik begrepen dat jullie roots liggen in Volendam.
Mm-hmm.
Hoe komt het dat dit dorp zo muzikaal is?
Ja,
of het nou mainstream is of alternatief?
Ja, dat is een veelgestelde vraag. Ik heb geen verklaring voor. Ik heb er geen verklaring voor. Er zijn wel meerdere theorieën. Dat is dat wat mensen niet weten, dat Volendam eigenlijk van oudsher een soort van Gallië is.
Ja.
Asterix en Obelix. En als enige dorp Rooms-Katholiek is gebleven in toch wel heel erg protestantse Noord-Holland.
Ja.
En de Rooms-Katholieke kerk is natuurlijk veel meer gestoeld op toch wel gezangen en op meer het
dat
wilde des levens, zeg maar.
Ja.
En in combinatie daarmee heb de Volendammers geschiedenis van onderdrukking eigenlijk en discriminatie.
Ja.
En daar is een soort van blues ontstaan.
Volendamse blues.
Dat zeggen ze wel eens, de Volendamse blues. En dat zorgt toch in combinatie met misschien de ligging aan het water. En die Rooms-Katholieke inslag misschien zorgt voor een soort van, ik weet niet, hang naar het romantische of het hang naar het bezingen van wat je doet. Daarnaast, wat heel veel mensen niet weten, vooral niet gezien dat tegenwoordig gewoon een heleboel rockmuziek uit Volendam komt in het populaire segment, is dat er heel veel mensen gaan opgroeien met een prachtige catalogus aan klassiekers. Dus ik bedoel, in Volendam zijn de Doors gewoon nog steeds bij jong en oud waanzinnig populair.
Maar daar noem je ook een band.
De Beatles, de Stones, dat is allemaal, iedereen kent dat. Als je op straat aan jongeren nu zou vragen van, ken je de Doors? Dan zit dat nog steeds wel vrij goed waarschijnlijk.
Ja, zelfs dus echt de jongeren van deze generatie nu. Oh, dat is wel mooi, ja.
Ja.
Dus ik weet nog dat ik ging studeren in Amsterdam en dat ik toen verbaasd was dat ik iemand sprak die ook naar de notabene Rock Academy had gedaan, die gewoon niet integraal de Beatles albums snapte of kende.
Oh, ja,
dus dat
ik
gewoon, dat hij niet wist dat bijvoorbeeld Yellow Submarine op Revolver stond of zo. En dat zijn van die dingen, dat zijn misschien liefhebbersdingen, maar ik had wel zoiets van, oké, hoe kan je nou Rock Academy doen en niet. En dat zijn van die dingen die eigenlijk algemeen kennis zijn ervan. Dus dat speelt ook wel mee.
Ja.
Oké.
Ja, is toch een beetje een andere invalshoek. Sommige mensen gaan misschien zo'n opleiding doen puur van, nou, dan heb ik een papiertje om inderdaad muziek te mogen maken. Ja. Ja, maar het gaat natuurlijk veel dieper dan dat.
Tuurlijk. En het is ook geen moedje. Het is natuurlijk onzin om te zeggen dat iedereen dat zo moet weten. Alleen, ik was toen verbaasd. Ik dacht van, hoe kan het nou zijn dat in Volendam iedereen dat weet?
Ja.
Of zo, en dat dan mensen die met muziek bezig zijn, dat niet op die manier hebben meegekregen of zo, weet je?
Ja, precies. Is iets het is om, interesse.
Het leek iets vanzelfsprekends te zijn voor mij, terwijl het dus helemaal niet zo is.
Nee. Ja. Wanneer had je de overtuiging een echte eigen sound te hebben gevonden?
Het was in 2010 eigenlijk, toen we Louis erbij kwam. Maar ook toen we toen ik qua songwriting kwam op het punt waar ik wilde zijn. Dus een combinatie van een bepaalde diepgang in de tekst samenviel met een bepaalde diepgang in de sound van wat wij spelen.
Ja. En wat was dat punt precies dat je dacht van maar dit is hoe ik het voel?
Ja, het was één liedje. In het begin zaten we op het zolder bij Ferry. Ferry Jonk, bij zijn ouderlijk huis zaten we thuis op zijn zolder altijd te spelen en aan dingen te werken.
Ja.
En daar werkte we aan het liedje Politics. En dat nummer, dat was voor het eerst dat ik dacht van nu doen we iets wat gewoon qua sound en wat qua uitstraling is wie wij zijn.
Ja. Ja, het doet me ook denken aan een nummer volgens mij van Coldplay. Die heeft ook zo'n nummer, dat heet dacht ik ook Politic. Politics.
Oké, die ken ik niet.
Ja, het is al een tijd geleden hoor, inmiddels. Maar volgens mij een van de eerste nummers, als ik het goed heb. Ja,
want 2010 zeg je, dat was ook het jaar dat jullie in de finale van de Grote Prijs van Nederland stonden.
Mm-hmm.
Wat was dat voor een ervaring?
Was een positieve ervaring. Ik denk wel dat de Grote Prijs op dat moment het grootste deel van ze promotiekracht al kwijt was. Dus we hebben er wel baat bij gehad, maar niet de grote baat die sommige grote prijswinnaars ervan hebben gehad.
Ja.
En ik weet nog dat we in de Melkweg speelden en dat we toen, je mocht niet je eigen geluidsman achter het mengtafel, een soort van regel.
Oh, in de Melkweg, ja. Dat.
En wij hadden toen nog geen bassist. En als je een band bent zonder bassist, dan moet de geluidsman wel snappen dat de drumstel anders moet worden gemixt.
dat kan je wel stellen,
En deze geluidsman die daar stond, die mocht er dan wel aanwijzingen van krijgen van onze geluidsman, maar die kon dat niet echt goed schakelen. En we stonden notabene naast een naam metalband. Het gat bij ons, het viel in de melkweg tussen ons laag, zeg maar, wat bij ons uit het orgel kwam.
Ja.
En de drumstel was gewoon te groot. Dus wij klonken toen heel erg lafjes.
Ja,
vooral met akoestische gitaar en dat soort dingen. En dat was gewoon, ik weet nog dat die finale waren we natuurlijk helemaal niet happy.
Mede daarom.
En de andere kant waren we er ook gewoon toen nog niet klaar voor.
Nee.
Ik bedoel, dus ook gewoon de eerlijkheid gebied te zeggen dat we toen nog niet waren waar we 2 jaar later stonden. 2010 was gewoon nog niet ons jaar.
Ja, maar nu wel met bassist, toch?
Ja, zeker. Ja.
Hey, hij zegt 2010 was niet helemaal jullie jaar, maar je had het ook zojuist over Politics.
Mm-hmm.
Dat is geproduceerd in samenwerking met Alan Branch.
Ja, klopt. Ja, die heeft ook ons eerste album hebben we samen mee geproduceerd. Ja.
Is dat de producer-engineer die ook de Grammy Award heeft gewonnen?
Zeker, ja.
Wat was dat voor een ervaring?
Te gek. Alan Branch, vakman. Ja,
dat is een understatement.
Ja.
Ik bedoel, U2, Jeff Beck, Beverly Knight, Sinéad O'Connor, Nine Inch Nails.
Ja.
Zo.
Noem het maar op. The Course, Stage ook. Productions.
Ja.
Dus dat was wel toch een bijzondere ervaring.
Ja, natuurlijk. Nee, dat moet gek. Alan is gewoon een heel fijne vent. Dus dat was ook iets wat meewerkte. Je kon ook een biertje drinken. Dat was heel fijn.
Ja. Oké.
En dat was te gek. Ik bedoel, echt iemand die vooral ook op het gebied van uiteindelijk een mix, een producerende mixer.
Ja.
Want wij namen wel alles gewoon zelf op. En wij hadden natuurlijk ook wel gewoon onze ideeën.
Ja.
Alleen hij ging dan vervolgens ook heel erg sonisch aan de slag met wat wij maakten. En dat maakte hem tot een indrukwekkende producer.
Ja.
Wow.
Nou, het is wel bijzonder dat je die ervaring hebt mee kunnen...
Ja, ontzettend
kunnen
veel van geleerd ook. Van.
En Politics. Ik heb wel een vermoeden, maar waar gaat de song over?
Het is in principe een poëtische blik op hoe spanningen in ons leven ons verdelen.
Ja.
En hoe dat eigenlijk iets is van alle tijden. Dus we kunnen denken dat iets is wat heel erg recent of iets heel erg actueels is, politiek en of eigenlijk gewoon spanning in het algemeen. Of dat we willen zeggen van dit we leven nu in heel absurde tijden. Dat is nu trouwens daadwerkelijk ook echt het geval trouwens. Misschien zo nog meer over. Maar het is eigenlijk meer een soort van, voor mezelf ook proberen te bevatten dat dingen, hoe verschrikkelijk ze ook zijn, zeg maar, in het totale plaatje van de wereldgeschiedenis natuurlijk heel erg lachwekkend zijn.
Ja, je kan er inderdaad ook zo naar kijken.
Dat ze ook lachwekkend zijn, dat vind ik wel bijzonder.
Ja.
Ja, want wie kwam op het idee voor dat middeleeuwse artwork?
Het was een idee van mij, maar dat kwam omdat we op zoek gingen naar iets wat paste bij die folk sound die we hadden. En we wilden iets dat mensen het zouden zien en zouden snappen wat we bedoelden.
En dat is ook zijn ook de songs I Will Go en 155?
Ja, ja.
Ja. En dat was echt een periode van jullie, dat paste dat op dat moment heel goed.
Ja, dat gewoon één op één paste bij wat we deden. En qua uitstraling, voor woorden, in beeld, wat we
Ja. Waar we voor stonden. Ik vond het wel bijzonder, want ik heb het dat even gezien. Ik denk van, het is heel divers wat jullie qua artwork ook aanbieden. En jullie hebben ook de song, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Op zijn Nederlands is het Icarus.
Icarus. Ja, Icarus, ja.
Okay. En ik had gezien dat een groot Japans elektronica bedrijf dat in haar promotiecampagne heeft gebruikt. Mm-hmm. Zonder de naam te noemen, waarom heeft dit bedrijf voor deze song gekozen?
Omdat het een bepaalde positiviteit uitstraalde die zij zocht voor die campagne.
Ja.
En voor jullie natuurlijk fantastisch.
Voor ons fantastisch. En ook wel weer een verhaal, maar dat bespaart.
Ja, jij zit vol met verhalen, dat is al duidelijk. Nee, het viel mij op omdat Icarus uit de Griekse mythologie komt. Mm-hmm. En er staat min of meer ook voor hoogmoed komt voor de val.
Ja.
Dus dat is een hele een diepere laag wat er ook nog bij komt. Mm-hmm. Dus jullie zijn wel heel erg filosofisch ook, denk ik, bezig.
Ja, ik ben een literatuurwetenschapper. Ja. Dus mijn achtergrond is die wel van tekst en betekenis eigenlijk. Dus voor mij is een tekst inderdaad nooit
zomaar iets.
Niet zomaar iets dat ik zing. Nee, het moet iets zijn. Natuurlijk verwoord ik gevoelens. En ik hoop ook dat ik vooral duidelijk is dat ik gevoelens verwoord. Maar ik verwoord die niet op I love you so. misschien niet in de frase die iedereen meteen eruit zou pakken of op die manier. Maar er zit wel altijd een gedachte achter. Ja. En veel teksten zijn inderdaad ook wel filosofisch of geïnspireerd door bepaalde literaire werken.
Oké,
dat is mooi. Ja? Mooi. Ja, in 2012 kwamen jullie met een debuutalbum.
Mm-hmm.
Met de titel Actors and Liars. Van waar deze titel?
Sowieso hadden we een track die Actors and Liars heette. Dat was eigenlijk onze afscheidsnummer. We zouden stoppen als band en dat nummer vormde het afscheid. We zouden ermee stoppen. En dat nummer gaat heel duidelijk over, of dat nummer speelde duidelijk met de gedachte dat faam en datgene waar je naar streeft, als je begint ergens mee, of dat eigenlijk allemaal gewoon één soort van, gewoon holle bodem eigenlijk is. Dat is niet van waarde of betekenis.
Ja.
Maar op hetzelfde moment zit daar een soort van dubbelspel in. Dus aan de ene kant ben je iemand die daar geen waarde in ziet. En aan de andere kant lieg je wanneer je zegt dat het niet zo is, omdat het onderdeel is van wat je doet. Dus het album uiteindelijk splitste zich uit toen we wel uiteindelijk verder gingen. Omdat onze EP die toen uitkwam, daarvoor heel veel deed. Grote prijs, noem maar op. Toen, uiteindelijk splitste de hele LP zich eigenlijk op in misschien wel een kant met actors en een kant met liars. Of je zou je liedjes kunnen indelen in twee soorten groepen eigenlijk, zeg maar. In de vilijnen en de oprechten. En naar mijn mening is een actor, hoe grappig misschien ook, omdat een acteur zich voor het is anders, veel oprechter dan de leugenaar. Want de leugenaar
die is dat ook
doet zich voor als iemand die eerlijk is. En een acteur, daar weet je van dat hij liegt.
Ja,
bijzonder verhaal.
Ja?
Ondertussen kwamen jullie wel op de 9e plek. De eerste week binnen de charts. Dus dat is niet verkeerd.
Ja.
En ook Leo Blokhuis, onze muziekprofessor, die was toch wel lovend over jullie.
Ja, heel erg. Ja.
Dus een heel verhaal, maar wel het had toch wel impact.
Ja, de eerste release heeft veel impact gehad.
Ja, ik heb ook naar het artwork van dat album heb ik ook gekeken. En dan staat een soort schimmige gedaante zonder gezicht. En dat is een beetje in een vorm, zoals ik het zie, van een olijf of een mislukte druif.
Ja, het is in principe gewoon een baret.
Het is een baret?
Ja, en het is een werk van Koos Breukel, de fotograaf, kunstfotograaf.
Ja.
En dat is een vriend van Ferry. En wij gingen bij hem langs, omdat hij foto's van ons wilde maken voorbij het artwork. En toen zei hij eigenlijk op basis van zijn muziek, van de muziek, zei hij eigenlijk van, ik heb dit werk. En dat is best een bekend werk, is van een fotograaf, Fieret. En die fotograaf die werd gefotografeerd door Koos Breukel, nadat hij een soort van schimmigheid was terechtgekomen.
Ja.
En het moment waarop Koos Breukel hem besloten te fotograferen, en hij fotografeerde met zo'n Wilde Westen camera waarbij hij onder zo'n doek moest kruipen.
Oh, wat grappig.
En hij kroop onder dat doek en toen had Fieret dus zijn baret voorgezet.
Ja.
Of over zijn gezicht heen. Dus de fotograaf weigerde te worden gefotografeerd. En toen maakte hij een foto. En dat is een foto die onder de fotoliefhebbers een soort van klassieker is eigenlijk. Een Nederlands klassieker dan. En hij bood eigenlijk gewoon aan van jullie, waarom gebruiken jullie dat niet als een cover? Dat past perfect bij wat jullie proberen te verwoorden, muzikaal naar zijn gedachten. En toen hebben we dat gedaan. En ik denk nog steeds dat het heel goed past bij dat album.
Ja.
Bij die gedachten inderdaad van de persoon die weigert zijn ware gezicht te laten zien.
Ja, precies. Gewoon wat goed zeg. Ja, best wel bijzonder zo'n verhaal weer.
Weer een verhaal.
Maar wel heel leuk.
Ja.
Hey, in 2012 speelden jullie op Eurosonic, Noorderslag, in Groningen. Hoe is dat gegaan?
Ja, was cool. We stonden alleen op een slecht tijdstip, omdat onafhankelijke bands op Eurosonic Noorderslag op de ruktijdstippen staan. Dus halverwege de show moest Blauwtoon spelen.
Ja.
En toen liep onze zaal gewoon leeg. Dus dat was gewoon, je hebt een bepaalde opbouw in je set naar wat harder toe. En dan, we hadden zoiets van, we voelden ons daar niet helemaal happy bij.
Ja.
Dus en daarbij krijg je dan ook nog altijd heb je van die recensies en zo. En toen werden we nog een beetje weggezet als een songwriter act. En dat zijn we ook niet. Dus we hadden ook zo'n gevoel van ja, we zijn toch echt wel meer dan een gevoelige songwriter act.
Ja.
Terwijl zo'n show, dat weet zo'n recensent niet, maar er hangt gewoon heel veel festivalshows hangen daarvan af.
Ja.
Dus wanneer zo'n recensent je dan nog afzet of wegzet als een soort van iets wat je misschien niet bent, dan krijg je daar ook geen festivals van. Ja. Dus dat zijn we die dingen dat je denkt van is eigenlijk onbegrijpelijk dat dat dan zo kan en zo gaat.
Ja. Ja.
Maar het is zoals het is, maar dat het was zonde dat er dus die zomer bijna geen festival speelde.
Nee.
Dat is wel heel jammer. Jullie
hebben wel Airplay gehad? Radio 2?
Veel, ja, Radio 2 uiteindelijk, maar wel na een jaar na de release pas.
Oh, oké.
Want een jaar na de release toen was een re-release in Engeland. Omdat in Engeland was een label dat het heel graag uit wilde geven.
Mm.
En daar kregen we eigenlijk gelijk Airplay, BBC 2 en BBC 6. En toen volgde Radio 2.
Ja.
Dus dat was...
toen wel.
Ja, toen wel. Ja. Ja. En dat is ook zoals het is. Maar dat was toen wel te zeiden van ja, dat is wel typisch dat het dan toch af moet wachten. Dat het toch in Engeland pas moet aanslaan voordat het dan in Nederland wat doet. Maar niet getreurd. We werden toen... die twee talent heette dat destijds. En toen zijn we veel gedraaid.
Leuk. Ja, toch wel goed dat het uiteindelijk wel gebeurd is. Maar het is, dat is iets wat volgens mij altijd wel een beetje speelt in Nederland. Hè?
Ja.
Dan moet je eerst vanuit het buitenland, een beetje omgekeerde wereld, is dat.
En dan pas inderdaad word je geaccepteerd. Ja, dat is moeilijk.
Dan krijg je hier een beetje de erkenning.
Ik denk dat het komende jaar ook wel gaat veranderen, hoor. Maar het is wel zo dat de Nederlandse acts, misschien dat het nu verandert ook, maar dat toch wel de afgelopen 10, 20 jaar altijd een soort van achterstonden en staan ten opzichte van buitenlandse acts.
Ja,
dat land is altijd interessanter.
Ja. Ja.
Nou. Frank, je gaat een liedje zingen, spelen.
Mm-hmm.
Welk nummer ga je doen?
Ik ga Game Over spelen.
Van welk album is dat?
Van het laatste album.
Oké, okay. Ja. En die heeft de titel?
Het album heet Plea for Peace.
Plea for Peace.
En dit nummer heet Game Over.
Kijk.
Top. Nou, daar gaan we naar luisteren. Where do you go when your heroes have died on the radio? Music's gone cold. You know records are made, but they aren't sold. And opinions don't sell once they really matter. And when I go outside, I just can't hide. There are things I fight. I want to get rid of them. On the block who are cheaper than you, and they're willing to wash their hands of the matter. Now artists don't wait. Ah, you may be a fool, but you're not a slave. Go fight for your rights, but don't wet your blankets. There are things I fight, and I want to get rid of them for good. When people hear me whine, the things I say they don't seem to mind. No, they say I belong to another time. They say I
Dankjewel.
Frank, dat klinkt goed.
Ja, mooi nummer. Mooi stemgeluid heb je
zeker.
Ook.
Okay, dankjewel.
Ja, dat vind ik... Ik hoorde het al bij even de test aan het begin. Maar hele warme sound.
Dankjewel.
Krijg je daar veel reacties op?
Jawel. Dus dat valt gelukkig positief.
Ja, natuurlijk.
Stem is altijd fijn, hè?
Precies. Nee, stem is heel persoonlijks. En dat is ook... het is altijd lastig om zelf in te schatten. Je vindt jezelf je stem altijd heel naar.
Ja.
Dus wel blij dat mensen dat niet vinden.
Dat grappig.
En zeg, wat heeft jullie geïnspireerd of jou geïnspireerd om deze song te maken?
Dit nummer gaat eigenlijk gewoon... Het is een vrij open nummer. In de zin dat het vrij duidelijk is waar het over gaat. Of vrij open is over wat het wil zeggen. Naar mijn mening is de muziekindustrie kapot. En daar moeten de muzikanten wat aan doen.
Ja.
Het moet ook van de kant van de muzikanten komen.
Ja, ik denk dat de muzikanten schuldig zijn. Zelf.
Okay.
En waar ligt dat dan aan? Wat zou je dan zeggen?
Het is gewoon een soort van aandachtsgeilheid misschien zelfs wel.
Ja, echt voor de roem.
Voor aandacht gewoon in het algemeen. En
ja.
Artiesten moeten snappen dat we gewoon... Dus alle andere mensen hebben gewoon recht op minimumloon.
Ja.
En op een soort van minimum gage. En op als je muziek wordt beluisterd door mensen gewoon structureel elke dag. Dat meer geld waard is dan, laten we zeggen... Ja, 0,03 cent per play is het, hè?
Ja.
Dus dat is zelfs voor hele grote artiesten is dat eigenlijk gewoon een schijntje.
Ja, zeker.
En dat klopt gewoon niet. En dat is vooral voor de kleine artiesten misschien ook wel het schadelijkst.
Ja.
En ik zie gewoon om me heen heel veel bevriende muzikanten daaronder lijden en of stoppen. En dat is gewoon, dat is niet goed.
Ja, omdat je hebt dan gewoon geen inkomen, niet een behoorlijk inkomen. En dan kan je niet, dan moet je nog allerlei andere dingen ernaast doen natuurlijk.
Ja. Maar wordt wel eens gezegd dat de waarde van muziek tegenwoordig nihil is of nul.
Ja.
Maar eigenlijk is het gewoon... een minbedrag van die productie.
Ja.
En dat verdien je gewoon niet terug. Dus eigenlijk ben je gewoon constant aan het lijden voor andere mensen hun plezier.
Ja, ja, precies.
Dus dat klopt niet. En erbij komt ook dat... Sorry, is een beetje negatief.
Nee,
is de harde realiteit.
Ja, zo is het wel.
Als je naar een show gaat of als je naar een... als je iets doet als band, als je release doet of wat dan ook... iedereen verdient geld. Dus de geluidsman verdient geld, de lichttechnicus verdient geld... de zaal verdient geld... Iedereen verdient geld.
Ja.
De promotor verdient geld.
Ja.
En de band niet. Dat kon nog in een tijd waarin de er een soort van eerlijke kosten erover stonden. Maar in de tijd van Spotify is dat gewoon niet meer mogelijk.
Nee.
Kan niet meer.
Denk je ook dat komt door partijen zoals bijvoorbeeld een Spotify?
Zeker. Nee, ik vind Spotify zeer destructief. Het is super mooi. Laat ik wel zijn. Ik ben heel blij dat je gewoon in de tijd van 3 seconden van de meest obscure rap... naar gewoon de meest obscure 60 platen kan gaan.
Ja.
Dat is te gek. En dat is een vrijheid die groot is. Maar daar moet wel gewoon eerlijk voor worden betaald.
Ja.
Vooral richting artiest. Want op dit moment verdienen alleen platenmaatschappijen aan Spotify. En dat klopt niet.
Maar denk je ook dat de platenmaatschappijen daar iets aan kunnen doen?
Ja, ik hou niet zo van het Calimero-effect. Waarbij je zeg maar zegt van zij zijn groot en ik is klein. Maar Spotify is gewoon van de grote platenmaatschappijen.
Ja.
En dat houdt gewoon in dat als je op shuffle drukt... dat je dan eerder de grote artiest zal horen dan de kleine. En dat er bij uitbetaling gewoon dat kleintjes achteraan staan.
Ja. Ja, dus iemand moet ook echt jullie als band kennen.
Ja, en dan horen ze je. En ook playlists, bijvoorbeeld, vooral de grote playlists... Ja, die worden toch vaak samengesteld door Spotify zelf, door grote partijen. En nou hebben wij... Ik geloof oprecht dat het ook een open verhaal is, hoor. Dus ik ga niet meteen zeggen dat het een of andere conspiracy theory is. Alleen, het is gewoon gebruikelijk dat grote namen in die lijsten staan op mooie posities.
Ja.
En dat ondermijnt dus de hele essentie van wat ooit de internetrevolutie is genoemd... en zeg maar alternatieve muziek. Dat is naar mijn mening op dit moment gewoon defect.
Ja, het is heel jammer. Dus, maar daarom zit je hier bij
Ik
wil
net zeggen, ik zit hier. Hè, dus het is gewoon ook, dat zijn ook positieve dingen. En je moet het ook niet altijd negatief benaderen. En dat doe ik ook niet. Alleen we moeten er wel wat aan doen. We kunnen er al over zeuren, maar we moeten ook wat aan doen. En ik durf te zeggen dat wij als band daar wel wat aan doen, ja.
Ja.
En blijven spelen vooral.
En vooral ook inderdaad gewoon ons daar door middel van onze muziek ook hard voor willen en proberen blijven te maken.
Ja.
Frank, bestaat jullie leven uit rock and roll of is er ook een huisje, boompje, beestje?
Ik denk dat rock and roll, zeggen ze wel, rock and roll is dood. Maar als je kijkt naar de huidige muziekgeneratie, artiestgeneratie, ik was met op stap. Ik heb een anekdote, sorry, een leuk verhaal. Wat dit illustreert. Ik was op stap met de labelmanager uit Engeland. We waren biertjes aan het drinken met een ander artiest op het Engelse label. Een Ierse jongen. En we zaten in die bar en we hadden best wel biertjes gehad. En hij op een gegeven moment toen kwam het over van alles nog wat. Toen zei hij eigenlijk zoiets van, jullie doen geen drugs, hè? En wij zeggen van, nee, we hebben geen drugs. En jullie hebben al erg lang dezelfde vriendin. Ja. En jullie zijn ook best wel serieus met jullie huis en zo, weet je. En toen zei hij, ik kom dus uit de jaren 80. Hij zei, bij ons was het gewoon edenaal, coke en drugs en vrouwen aan de lopende band. Alleen maar andere vrouwen en zuipen en gewoon een puinhoop. En ons leven was niet gestructureerd. Hij zegt, jullie zijn zo serieus. En dat is zo. Ik ken geen niet serieuze muzikanten meer. Er zijn heel weinig. En als ze dat wel zijn, dan zie je ook meestal dat ze niet zo ver komen. Want je moet gewoon tegenwoordig alles doen en kunnen.
Ja.
Dus muzikanten zijn best wel verantwoordelijke sukkels. Dus huisje, boompje, beestje. Hel ja, ik ben ook echt een huisje, boompje, beestje.
Nou, heerlijk toch? Moet kunnen.
Ja.
Dat is mooi voor de balans.
Ja. Ja.
En Alaska heeft in 2015 een tweede album uitgebracht met de titel Prospero. Mm-hmm. Jullie hebben zelf de productie gedaan.
Ja.
Waar is dit album op gebaseerd?
Het is los gebaseerd op The Tempest. William Shakespeare, het toneelstuk. Dat wordt gezien als zijn afscheidstoneelstuk. Natuurlijk waarna hij stopte. Ook dit album was bij ons een soort van afscheid. Want we hadden wederom de gedachte dat we zouden stoppen.
Zijn wel consistent.
Ja, we zijn consistent. Ja, we hebben eigenlijk een soort van structurele stop.
Neiging.
Drang.
Door allerlei redenen. En toch ook weer niet. Bij dit album dus het toch weer een soort van doorstart. Maar ja, dus het is los gebaseerd op The Tempest. En daarnaast is het vooral een album met ook alweer conceptuele nummers. Die gebouwd zijn rondom het thema van Prospero. Dus die tovenaar uit dat toneelstuk. Even voor de mensen die thuis het stuk van The Tempest niet kennen.
Ja.
Het gaat eigenlijk over een schip met mensen dat strandt op een eiland. En daar heerst een tovenaar. En die heet Prospero.
Ja.
En heel kort samengevat is de grote kracht van Prospero. Die eigenlijk op het eiland de baas is. Door middel van zijn magie. En de vraag is dan eigenlijk van wat houdt die magie nou eigenlijk in? Is hij nou eigenlijk gewoon een ontzettend creatieve man? Of is het echt iemand met magie? Of dat speelt mee in een beetje in het stuk.
Ja, wat leuk.
maar Prospero vertegenwoordigt voor mij een mateloze vorm van creativiteit.
Ja, want het bijzondere vind ik is dat op jullie artwork zie ik totaal iets anders dan wat je bij Shakespeare zou verwachten.
Dat klopt, ja. Dat.
En dat heeft met de invloeden te maken die jullie daarin hebben verwerkt?
Ja, dus dat album hebben we ook veel gedaan met invloeden van The Country.
Ja.
En invloeden van Spaghetti Western. En dat was gewoon zo omdat die liedjes daar naartoe groeiden of we daarom vroegen. Of omdat we dat altijd al een keertje wilden doen. En country maken als Europeaan is altijd een beetje sneu. Ik bedoel, dan ga je met zo'n cowboyhoed een beetje doen alsof je country kan snappen. Dat kan natuurlijk niet. Dat kunnen we helemaal niet begrijpen. Die wijdheid en die Amerikaanse, feel van country, dat is iets raars voor ons. Dus we wilden natuurlijk iets maken wat we ons eigen konden maken. Dus maar. Ja. Dus country eigenlijk op een eigen manier gaan uiten. Dus we zijn het heel erg gaan interpreteren. En mede op basis van het concept dat ons beeld van het Wilde Westen gemaakt is door twee Italianen.
Aha.
De Wild Spaghetti Western is natuurlijk het collectieve beeld van het Wilde Westen. En de klanken die erbij horen zijn eigenlijk tot stand gekomen door Morricone. En dat is gewoon Italiaan. Dus de klanken en de beelden van het Wilde Westen zijn gewoon gemaakt door Europeanen. Dus we spelen een beetje met een grap daarbij. En we noemden dat allemaal ook Europese country. Dat is natuurlijk een totale soort van grap. Niet iedereen snapte dat. Maar we speelden een beetje met hoe je dat zeg maar toch ook wel weer terug kan claimen als het ware.
Ja, maar het is wel heel leuk geworden.
Ja, ik geloof nog steeds heilig in dat album. En, we hebben nog iets geks gedaan. We hebben het uitgegeven als een 25th anniversary edition. Dat laat in dat we het hebben gedaan alsof het uitkwam in 2040.
Oh.
Waarbij we terugkeken op onze carrière.
Ja. En, dat komt ook helemaal voor in dat
ja, dus het, als je het album ook koopt, dan heb je er zit bij de vinyl en bij de cd zit ook een boekwerkje.
Ja.
Wat vertelt over onze de 25 jaar na Prospero tot 2040. Maar het is dus geschreven uit het kijken naar het verleden. Dus het is alsof je in 2040 die cd hebt gekocht.
Ja, wel
wat
heel creatief ook weer.
Oh, dankjewel.
Ja. Ja. Wie bedenkt dat allemaal?
Ik, zonder mezelf te veel de borst te klappen, maar ik ben daarin wel de conceptuele denker. Maar dat is ook mijn achtergrond, dus dat is niet gek. En dus ook vanuit literatuur kom ik tot dat soort ideeën of tot dat soort gedachten.
Ja, nou, dat valt heel mooi samen. Dat is echt heel leuk.
Nou, dankjewel.
Ja, zeker.
Ja, ik geloof dat Menno Pot van de Volkskrant, die heeft daar toen heeft dan een goede waardering aan gegeven.
Ja, die was enthousiast.
Ja, dat zeker. Is toch altijd leuk. Kan je wel,
zeker. Nee, daar word je dan wel heel blij van als je dan ziet dat mensen het snappen.
Ja. Ja. Wat is volgens jou zo magisch en mysterieus aan de ochtend?
De ochtend heel magisch, omdat ik hem zelden meemaak. Ik ben niet zo'n ochtendmens. Dus als ik hem meemaak, is het nooit bewust. Of je zit alweer op je werk en dan ga je gelijk weer naar binnen toe, weet je.
Ja,
ik vind niks mooier dan als je soms op vakantie bijvoorbeeld, zoals je dat wel doet. En dat je dan wel tijd neemt om de ochtend, om te genieten van de ochtend. Het is een mooi moment.
Even lekker rustig, kopje koffie, croissantje.
Ja, mensen dat te weinig doen. Dat we te weinig stilstaan bij hoe vet de ochtend is eigenlijk.
Ja.
Maar dan echt de vroege ochtend? Of?
Dus de vroege, het ontstaan van de dag of zo, weet je. Dat doe ik zelf dus ook veel te weinig. Want je bent al op je werk of je bent al Of je gaat, als je op de fiets bent bijvoorbeeld, gelijk weer naar binnen toe. En dan krijg je het helemaal niet mee dat zomaar die ochtend...
Ja, de sereniteit die er ook is. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het ook inspiratie zou kunnen opleveren.
Ja.
Ja, jullie derde album. Zijn jullie een tijdje mee begonnen, hè? Dus vanaf 2016?
Ja.
En eind 2017 hebben jullie hem uitgebracht? Of
nee, toen was hij af. En hij is nu vier weken uit. 12 oktober 2018.
Ja. En
dus het was al een hele tijd af.
Hij was al een tijdje af. Plea for Peace, dat is waar het over gaat?
Ja, dus dat is de albumtitel. Dus dat is de titeltrack.
Ja.
Maar in zekere zin is het album een pleidooi voor een boel.
Voor een boel, inderdaad. Want als ik kijk naar de single, de artwork van de single, dan hebben jullie JFK daarvoor gebruikt.
Ja, want het pleidooi van Vrede of Plea for Peace komt bij hem vandaan.
Ja.
En dat liedje is heel specifiek al te duiden, natuurlijk ook als een soort van simpele blik op wat vrede vertegenwoordigt. Of wat vrede ook wederom door de tijden heen heeft vertegenwoordigd. Maar dat liedje ontstaan vanuit die speech van Kennedy die ik zag. En ik eigenlijk tot de conclusie kwam dat er dus sinds 1963 gewoon echt niks veranderd is. En ook als je kijkt naar zijn speerpunten, waar ik zie dat al die speerpunten zijn nog steeds niet voldaan. Dus dan denk je van, natuurlijk was er toen een Koude Oorlog. Dus de Cuba-crisis net gehad. Dus dat was een heel andere tijd.
Zeker.
En toch zie je dat bepaalde vanzelfsprekendheden toch dan op een of andere manier in deze tijd nog steeds worden ondermijnd. En dan notabene nu Trump dan bijvoorbeeld die lange afstandsraketten afspraken besluit aan zijn laars te lappen. Dat zijn toch momenten waarop je denkt van, dat is heel maf. En de nummer werd al een hele tijd lang geleden geschreven. Want ik denk 2015 of 2016 misschien al. Dus dat is ver terug. En toen die situatie met Kim Jong-un kwam, toen had ik zelf zoiets van, shit, weet je, dit nummer moet nu zo snel mogelijk uit, want dit is gewoon, hoezo relevant, weet je.
Ja.
Maar het is aan de andere kant ook wel een nummer dat misschien hopelijk niet zijn relevantie verliest.
Dat is het uiteindelijk doel.
Want het is natuurlijk naïef om te pleiten voor de vrede, want het is natuurlijk, je kan ook bijna geen leger hebben zonder vrede. Dus het is een heel scherp spanningsveld natuurlijk, het onderwerp.
Nou ja, je mag het toch best benoemen. Waarom
maar ik
niet?
Inderdaad, bedoel zeggen, het mag best worden benoemd. Omdat het denk ik iets is wat toch universeel ook door mensen wordt gewenst.
Ja, tuurlijk.
Frank, voor de mensen die dat nog niet weten, zoals ik. Wat is alto-futurisme?
Ja, dat is een goede vraag. Ik word de komende tijd meer duidelijk over. Want ik kom binnenkort een manifesto over wat het gaat verduidelijken. Maar in principe, kort samengevat, is alto-futurisme een... In de jaren 70 had je afro-futurisme. Het komt bij Sun Ra vandaan. Misschien ken je het ook wel.
Ik ken het wel een beetje, ja.
Het is eigenlijk de zwarte gemeenschap in Amerika had het gevoel dat ze dus niet uit de visuele cirkel konden ontsnappen. Dus we kwamen eigenlijk achter dat er altijd negativiteit zou zijn en was. En Sun Ra was een toch filosofische muzikant. Die ook belangrijke invloed heeft gehad op bijvoorbeeld Parliament, dat soort bands. Maar die bedacht vanuit zijn jazz een filosofische gedachte. Waarbij zij een positieve toekomst voor zichzelf gingen bouwen.
Ja.
En als je die positieve toekomst uitdraagt, dan ontstaat er vanzelf een positief zelfbeeld en vanzelf een positieve toekomst.
Ja, zeker.
En ik denk dat dat ook een groot deel gebeurd is, ook met name vanuit de muziek. En dat is natuurlijk in Amerika nog steeds een heel actueel onderwerp, want daar leven mensen in omstandigheden die we eigenlijk ook wederom niet kunnen bevatten. Dat is eigenlijk voor ons heel vreemd.
Vooral in deze tijd.
Nog steeds daar die segregatie zo actueel is eigenlijk.
Ja.
Maar ik heb dat principe, was ik al heel lang door geïnteresseerd, heel lang door gebiologeerd ook. En ik ben dat principe toe gaan passen op alternatieve muziek, dus op alternatieve muzikanten, eigenlijk ook voor alternatieve kunstenaars.
Ja.
Dus wanneer je niet onderdeel bent van die grote machine, dat je toch een manier kan vinden om door het creëren van een positief zelfbeeld een positieve toekomst kan scheppen voor je werk.
Ja.
En dat komt eigenlijk voor uit het feit dat ik dus ook oprecht geloof dat er heel veel muzikanten en ook vooral muzikanten die muziek zien als kunst, of eigenlijk in deze tijd gewoon ten dode op zijn geschreven. Dat is heel grimmig gezegd. En,
maar zie je jouw stijl muziek ook, of van jullie band, van Alaska? Zie je dat ook wel als een piece of art? Artwork?
Ja, voor ons daarom doe ik elk album bij ons anders. Ik zie elk album weer als een nieuw kunstwerk, dus als een nieuw conceptueel werk. Wat iets uitdraagt, of wat ergens voor staat, of wat iets gaat verwoorden. Dus dat is wel ons doel. En ik ben eigenlijk, dat hoor ook wel te verdringen, tot de conclusie gekomen dat als je dat doet, dan heb je eigenlijk in de huidige muziekindustrie of in de huidige machine die daarbij hoort, helemaal geen plaats. Er is helemaal geen plaats voor je.
Nee.
Omdat het niet wordt begrepen. Het is veel te complex.
Ja.
Dus mensen houden juist nu van de rechte lijnen. Dus het alto-futurisme, ook in dat manifesto, maar goed, dat komt allemaal nog. Dus een soort van voorproefje erop. De bedoeling is juist aan te geven aan mensen dat er dus een alternatief is. En ik wil dat dus ook in dat manifesto schetsen, van hoe kunnen we dat nou doen? En Ik kan wel overklappen, maar heel rigoureus gezegd is het eigenlijk, we moeten dus als muzikant moeten we weg van het gebaande pad. Dus we moeten eigenlijk weg van Spotify en van iTunes en dat soort zaken. Je moet je daarvan afwenden.
Weer terug naar de basis. Veel optreden?
Veel optreden vind ik ook nog zo'n ding. Want daar word je niet vaak niet goed voor betaald.
Ja.
Dus als je een optreden, dan moet dat gewoon tegen een eerlijke prijs. Alleen dat past dan niet binnen het schetsen van een positief beeld. Gezien ik alles wil leiden tot een positieve gedachte.
Ja.
De positieve gedachte is eigenlijk dat je dus inderdaad wel veel op kan treden, maar dan op een heel andere manier. Dus ja. De muzikant moet gaan kijken van hoe kan ik mezelf opnieuw uitvinden. En dat moet elke artiest voor zichzelf doen.
Inderdaad.
Dus dat altifuturisme is eigenlijk ook niet alleen alternatief ten opzichte van de huidige industrie, maar voor elke artiest moet voor zichzelf dat alto-element vinden en gaan gebruiken. Dus elke artiest heeft zo zijn eigen manier om dat te doen.
Ja.
Je gaat nog een tweede liedje te gehoren brengen.
Ja.
Welk nummer is dat?
The Ugliest Girl Alive.
Oh my god. Nou, we gaan het horen.
From door to door, singing this song. I'm not ashamed of who I am. Are you? I can be fixed on Instagram, but don't take me at face value. Come and love me. Won't you love me? Come and love me. Won't you love me? Come and love me. Won't you love me? Won't you love me? Bang. I am still the ugliest girl alive. Fat chance someone will ever love me back. Yellow man. Just a hoax. Come and look at me so you can joke your way up whenever you feel ugly, sad or blue. I am the loneliest girl alive. I hold that record too. This world's a lonesome, shattered place. We're much alike, 'cause the world's an ugly girl too. Come and love me. Won't you love me? Come and love me. Won't you love me? Come and love me. Won't you love me? Won't you love me?
Dankjewel.
Nou, dat is heel gaaf.
Nou Frank, mooi.
Ja, supermooi.
Ja.
Dankjewel.
En het deed me ook denken aan, ik weet niet of je haar kent, PJ Harvey.
Natuurlijk, ja, PJ Harvey, absoluut. Ja.
Daar doet het me wel even aan denken op een of andere manier.
Oké, positief.
Ja, heel positief. Ik vond het heel mooi.
Dankjewel.
Ja, en dat je als man dat zo zingt.
Ja.
Dat over een vrouw gaat die niet het allermooiste is.
Nee, ja, het leek me leuk om dat
een
keer als uitgangspunt te nemen.
Ja. Staat dit ook op een album?
Ja, dit staat op ons nieuwste album.
De nieuwste album?
Ja. En daarin staat hij wel als een soort van snellere tempo versie.
Maar tempo.
Ik vind het akoestisch misschien is het
ik vind het wel
leuk
mooi
nummer dit. In 6/8 een beetje. Of een beetje.
Ja. Ik vind het heel mooi ook, ja.
Ja. Wat staat er voor de komende tijd op jullie agenda?
Een mooie reeks shows klaarstaan.
Ja.
En er komen er nog meer bij waarschijnlijk. Maar om te beginnen spelen we in Hedon, in Zwolle, op 2 december.
Ja.
In de P3 in Purmerend op 8 december. We spelen op 22 december in Tivoli.
Tivoli. Oh ja, in Utrecht. Ja.
Kijk.
En dan spelen we, even kijken, het nieuwe jaar spelen we onder andere in Nijmegen een omgeving. We hebben een mudboot sessions in een soort van kerk. En dan vertellen we ook een heleboel verhalen bij onze shows. Een soort van bijzondere,
leuk.
Vertellende show.
Ja.
En dan spelen we nog in de Neushoorn in Leeuwarden. Ik weet het helemaal niet welke datum. Maar goed, dat komt er allemaal aan. Er komt een boel mooie shows aan.
Ja.
Er komt veel moois.
Agenda staat ook op jullie website?
Het staat ook op onze website. Je hebt tegenwoordig allemaal die plugins die dan die shows moeten laten zien. En dan sommige zalen zijn er niet bij aangemeld. Dus het beste is altijd gewoon even te zoeken op Alaska. En ga ik het voor de website ook gewoon buiten die plugin zetten. Dan staan alle shows gewoon op een rijtje inderdaad.
Ja, dat is wel wat handig. Dat is gewoon alaska.nl?
Het is alaskamusic.com. Met een C, Alaska. Ja,
ja, dus mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dan meer informatie over jullie vinden. Over de waar jullie spelen en de albums en noem het maar op.
Ja,
alles staat er helemaal op.
Ja.
En dat is www.alaskamusic.com.
Ja.
Oké. Okay. Is er nog ruimte voor Alaska in Engeland?
We zijn bezig met een show. In ieder geval die in Dublin Castle in Camden. Dat is best een coole zaal. Daar hebben bands als Blur, Arctic Monkeys, Madness en zo. Die hebben daar gespeeld. In een soort van ook intieme setting. Heel recent ook nog wel. Arctic Monkeys bijvoorbeeld. Omdat het is gewoon een coole tent.
Ja.
En die programmeur die heeft mij gezien bij een show die ik eerder in Londen deed in juni. En die wilde ons graag hebben. En daar willen we graag naartoe. Dus dat is de bedoeling om die show te gaan doen. In februari 2019 waarschijnlijk. Het enige waar we nog mee zitten is inderdaad de tour kostenplaatje.
Ja. Oh god, ja.
Dat
ga
is echt zo'n
weer.
Ding. Ja. Ja. Dus dat, maar daar zijn we natuurlijk mee bezig. Dus we gaan ervan uit dat gewoon goed gaat.
Komt zeker helemaal goed. Frank, bedankt voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Bedankt dat ik hier te gast mocht zijn.
En ook heel veel succes met de band.
Ja, dankjewel. Succes. Bedankt.
Beste luisteraars, dat was het weer voor vandaag. Onze gastsprekers deze middag waren Jonkheer Jacob Six, auteur van het boek De Genen van de Kunstverzamelaar, en frontman, zanger en gitarist Frank Bond van de band Alaska. Meer informatie over Hello Radio en onze gastsprekers is te vinden op helloradio.eu. Zometeen kun je luisteren naar Hello Radio podcast over muzikale pioniers met muzikus Gert-Jan Blom. Fijne middag en tot volgende week.
Oh, thinks the left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play you just can't help it. No, no, you'll play along, let her lead you on.
Dit is Amsterdam.
Jan van der Putten met het NOS.